U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Shabbat Shalom. Bij het openen van het woord van God ga ik u voorlezen uit de parasha en uit de Haftara. We beginnen bij Exodus, bij Shemot hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 7. Dit zijn nu de namen van de zonen van Israël die met Jacob naar Egypte waren gekomen. Ieder kwam er met zijn eigen gezin. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Zebulon en Benjamin, Dan, Naftali, Gad en Aser. Alle zielen die van Jacob afstamden waren 70 zielen. Jozef was echter al in Egypte. Toen Jozef gestorven was en ook al zijn broers en heel die generatie werden de Israëlieten vruchtbaar en breidden zij zich overvloedig uit. Ze werden talrijk en uitermate machtig, zodat het land vol van hen werd. We gaan nu verder met vers 15. Bovendien zei de koning van Egypte tegen de vroedvrouwen van de Hebreeuwse vrouwen, van wie de naam van de een Sifra was en de naam van de ander Pua, en hij zei, als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen baarstoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag zij blijven leven. De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar zij lieten de jongetjes in leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tegen hen, waarom hebt u dit gedaan, dat u de jongetjes in leven laat? De vroedvrouwen zeiden tegen farao, omdat de Hebreeuwse vrouwen niet zijn zoals de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Ze hebben al gebaard voordat er een vroedvrouw bij hen is aangekomen. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed en het volk werd talrijk en zeer machtig. En het gebeurde, omdat de vroedvrouwen God vreesden, dat hij aan hen nakomelingen schonk. Toen gebood de farao heel zijn volk, al de zonen die geboren worden moeten u in de Nijl werpen, maar al de dochters mag u in leven laten. Ik vervolg met Exodus hoofdstuk 2 vanaf vers 23 tot en met vers 18 in het derde hoofdstuk. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog naar God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van de doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege uw slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukten. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u gezonden en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft u naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen, de Heere, de God van uw vaderen is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei, ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd, ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen zij naar uw stem luisteren en u zult gaan, u en de oudsten van Israël, naar de koning van Egypte. En u moet tegen hem zeggen, de Heere, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Nu dan, laat ons toch 3 dagreizen in de woestijn intrekken, opdat wij de Heere, onze God, offers brengen. Ik vervolg nu met de Haftara en ga lezen uit Jesaja 27, de versen 6 tot en met 13. In de dagen die komen zal Jacob wortels schieten. Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Heeft hij hem geslagen zoals hem geslagen heeft die hem sloeg? Is hij gedood zoals zijn gesneuvelden sneuvelen? Door hem op te jagen, te verdrijven, hebt u met hem een rechtszaak gevoerd. Hij heeft hem verdreven door zijn harde wind op de dag van de storm uit het oosten. Daarom zal hierdoor de ongerechtigheid van Jacob verzoend worden. Dit is de volle vrucht. Als hij zijn zonde zal wegdoen, wanneer hij alle altaarstenen zal maken als stukgeslagen kalksteen, geen gewijde paal of wierookaltaar zal blijven staan. Want de versterkte stad zal een eenzame plek zijn en de woningen leeg en verlaten als de woestijn. Daar zullen kalveren grazen en daar zullen ze neerliggen en haar takken kaal eten. Zijn haar twijgen verdord, dan worden ze afgebroken. Vrouwen komen en steken ze aan. Het is immers niet een volk met inzicht. Daarom zal zijn maker zich er niet over ontfermen en zijn formeerder zal het geen genade bewijzen. Op die dag zal het gebeuren dat de Heere de aren zal uitknoppen, vanaf de rivier tot aan de beek van Egypte. En u, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Amen.
Ja, Shabbat Shalom, broeders en zusters, hier enkel aanwezig en u, jullie thuis, op welke plaats dan ook. Ja, ik wil eerst met een dankzegging beginnen dat dit mogelijk is in deze tijd. Dan zijn we toch rijk gezegend met deze technische middelen en ook mensen die er ook verstand van hebben blijkbaar. Ik zou echt niet weten hoe het allemaal moet, maar prijs de Heer hiervoor. En hebben we zijn woord in ons midden. Het is er zo mooi, prachtig voorgelezen, broeder. Dank je wel daarvoor. En we hebben zo heerlijk de naam van de Heer al kunnen loven. Want zijn naam staat centraal vandaag. Dat is het onderwerp van vandaag. Gods naam en onze Exodus. Ja, ik heb expres het woord onze ertussen gezet. Gods naam en de Exodus zou je kunnen zeggen. Maar ook Gods naam en onze Exodus. Het is al gezegd, Exodus, dat staat natuurlijk voor uittocht. Maar op zijn Hebreeuws heet het naar de eerste woorden, de eerste zin, Shemot, namen. En het gaat inderdaad om de namen, het is al genoemd aan het begin. En de naam van de Heer onze God staat centraal. Deze hoofdstukken van Exodus 1 tot 15 staan natuurlijk centraal jaarlijks op onze Pesachviering. En ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar dat nadert al snel. Het is alweer binnen 3 maanden. Dan vieren we onze uittocht uit Egypte. En dan natuurlijk zo verbonden. Die bevrijding uit het slavenhuis verbonden. Met de bevrijding door Gods rechterhand. Door Yeshua Messias. Toen hij stierf aan het vloekhout. Onze geestelijke uittocht uit het slavenhuis. Dat mogen we zo samen gedenken. De steen die de bouwlieden verworpen hadden. Is tot een hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118 uit het Hallel wordt dan ook gezongen. Heerlijk. En wij moeten het ook doorvertellen. Dat komt met de Pesach naar voren. De kinderen moeten natuurlijk ook aanwezig zijn om het te kunnen doorvertellen. Want er staat ook, komt er in de volgende parasha's aan de orde, parashot moet ik zeggen, van Vehi Gadeta Lebincha. Je zult het je kinderen vertellen, eigenlijk voor ogen, aanschouwelijk maken. Vandaar de Haggadah. Dat betekent eigenlijk, je stelt het aanschouwelijk voor ogen. Vandaar heel dat ritueel, zeg maar. Je moet het laten zien wat die verlossing werkelijk inhoudt. Nou, deze machtige verlossing van God is weergegeven in heel veel psalmen. Ik weet niet of je zich dat bewust bent. Maar het is een steeds terugkerend thema in de psalmen. Gods uitleiding van zijn volk uit Egypte. Psalm 136 staat er helemaal vol van. Dan zingen we, naar ik meen, 26 keer. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Kie gas door leolam. Maar je moet kijken wat er dan vanaf gaat. Die de Egyptenaren trof in hun eerstgeborenen. Die de Israël uit hun midden uitleidde. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En ga zo maar door. Lees dit maar eens na. Maar ook andere psalmen. Psalm 105, 106, 114. En ik wil even de nadruk leggen op Psalm 106, vers 8. Daar staat: Hij verloste hen omwille van zijn naam. Om zijn macht bekend te maken. Het gaat alsof om zijn naam. Leman Shmo. Terwille van zijn naam. En om zijn macht, zijn gevurato, zijn macht bekend te maken. Vandaag is dus de parasha, Exodus 1 tot en met hoofdstuk 6 vers 1 aan de beurt. En de belangrijkste vraag vandaag is: hoe God zich openbaart aan zijn volk? En wat betekent dat? Ook voor ons. Wie is hij? Wat betekent zijn naam? Hoe was de Heer onze God betrokken bij die uittocht? Hoe mogen we ons dat indenken? Wat betekende dat toen concreet voor de Israëlieten? En wat betekent het concreet voor ons in deze tijd? Ik hoop niet dat jullie, dat u deze uittocht herinnert als geschiedenis. Ja, echt gebeurde geschiedenis, maar dat is het dan ook. Dat is niet de bedoeling, hè? Het is de bedoeling dat wij onze eigen uittocht herinneren. Wij zijn er zelf bij betrokken. En dat is ook zo belangrijk om te weten hoe de Heer daarin betrokken was. We moeten hem leren kennen om te begrijpen hoe het allemaal door hem niet alleen geleid is, maar hoe hij daarin aanwezig is geweest. Weet je waarom het zo belangrijk is? Omdat er nog een uittocht komt, hè? Dat hebben we net gelezen. Isaiah 27, vers 12 en 13. En het zal zijn in die dagen. Haya beyom ha'u. Dus het zal geschiedenis worden, hè? Het zal geschieden. Het staat nu nog voor de deur, geloof ik. Maar eens zal dat geschiedenis zijn. En dan mogen wij ons ook op betrokken weten. Hoe is de Heere daarin aanwezig? Daarom is het zo belangrijk vandaag om zijn naam ook te leren kennen. We moeten hem kennen als een God. Niet van ver. Die alles bestuurt. Misschien ook nog wel alles ook regeert, ook nu. Maar die niet nabij is. Een afstandelijke God. Zo is onze God niet. Hij is een God van nabij en niet van ver. En ook de uittocht die nog voor de deur staat, daar is hij net zo bij betrokken als de uittocht die toen geschiedde hier in Exodus. En ik kan jullie zeggen, op grond van Gods woord en het teken van de tijd, het staat hoog op de agenda van onze God om zijn volk thuis te halen. En even voor de duidelijkheid, bij thuis halen denken wij niet aan de hemel. Elke Shabbat lezen we het haast in Psalm 115, als we onze kinderen zegenen, dan staat er: de hemel is van de Heere, bij de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Goed, die Exodus, van wie gaat die eigenlijk uit? Is het Gods reactie op het roepen van Israël? Komt God dan in actie? Mis. God was al lang in actie gekomen. Het is u vast al opgevallen dat God al lang actie heeft ondernomen toen hij Mozes apart zette. Dat gaat door de geschiedenis heen, dat zijn vader en moeder hem een mooi kind vinden en hem willen bewaren en een arkje bouwen en maken. En dat arkje bij de Nijl zetten. En dat de prinses hem vindt. En dat hij, als hij groot groeit aan het hof van Farao, dat hij natuurlijk heel wijs wordt. Dat hij opkomt voor de Israëlieten. En dat hij dan, ja, als verlosser tot zijn volk komt om zijn volk eigenlijk te helpen. Lezen we in Handelingen 7 van Stefanus en Reden. Dat was geen driftkop. Nee, hij was degene die Israël wilde verlossen. Hij doodde een Egyptenaar en weet het gerucht komt bij de Farao en Mozes vlucht. Zijn er 40 jaar voorbij. God is al aan het werk. Mozes is al op de plek waar hij hem wil ontmoeten, weer 40 jaar later. Dus nee, de Exodus is echt niet van het volk uitgegaan. Het is van God uitgegaan. We hebben het gelezen in de parasha. Maar Psalm 105 zegt het heel samenvattend. Psalm 105 vers 24. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Oh ja, dat hebben we gelezen. Maar het volgende vers zegt: hij veranderde hun hart, zodat ze zijn volk haatten en zijn dienaren listig behandelden. Oei, die tegenslag, die verdrukking, God is nooit de oorzaak ervan. Maar je ziet wel dat God er wel in aanwezig is. En dan gaat het volk uit reactie roepen en God gaat handelen. Hij wil als het ware ook uitgedaagd worden om het zomaar eerbiedig te zeggen. Zo bedoel ik het althans. Ook in onze tijd, God wil uitgedaagd worden. Roep toch tot mij tot verlossing. Roep toch tot mij, want ik wil erin aanwezig zijn. Ik wil mijn volk verzamelen. Zo is onze God. We hebben gelezen van de dappere vroedvrouwen. Hoe zij het gebod van de farao ongehoorzaam waren. Om niet de Israëlieten te doden. Uit ontzag voor God staat er. Ik vind het wel heel erg dat in deze tijd deze geschiedenis wordt misbruikt. Om te doen alsof onze regering, die toch met hun beste weten en willen mensen in leven willen behouden. En van beschuldigd worden van ja, wij moeten, nee, dat mensen opgeroepen worden om ons te verzetten tegen zo'n regering. Net als die vroedvrouw. Dat vind ik echt de omgekeerde wereld, wil ik toch even gezegd hebben. Hier was een regering aan de macht die de Israëlieten, de jongetjes, wilde doden. En ik geloof toch wel dat onze regering nog echt wel de goede bedoeling heeft om ons in leven te houden. Die vroedvrouwen worden beschermd. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. Prachtig als je dat zo leest. Ze kregen ook nakomelingen. Blijkbaar waren het misschien zelfs wel vrijgezelle vrouwen. Ze krijgen in ieder geval als beloning van de Heer nakomelingen. Zie je, de Heer is aan het werk. Door Mozes heb ik al genoemd. Door alles hoe hij het geleid heeft. Hij beschermt ook de jongens, omdat die vroedvrouwen zo moedig zijn. Sifra en Pua. Maar er is nog meer. Nee, helaas. Voor de Israëlieten lijkt het nog helemaal niets te gebeuren. Het is voor hen nog zo onzichtbaar. En dan staat er ook, we hebben net gelezen. En het gebeurde in vele dagen. Het duurt allemaal zo lang. Benjamim Rabim. Het lijden duurt eigenlijk altijd langer als dat het in werkelijkheid is. Dat is ook zo. Dat geldt voor hen ook. Maar dan klinkt daar het hulpgeroep. We hebben daarvan gelezen. Vanwege de slavenarbeid, die hulpgeroep naar God. En niet alleen hulp roepen. Het zuchten, het klagen wordt door God ook zo geïnterpreteerd. Ze kunnen het niet dragen. Ze kermen tot God. Nou, misschien staan nu beiden tot God kermen hoor. Ze hebben geroepen, ze hebben geschreeuwd. Om hulp gevraagd. Maar God hoort het, omdat het zijn volk is. Dat gaan we zo ook zien. God gaat reageren. God hoort. Hij reageert. Er staat in Exodus 2 vers 24. En God hoorde hun gekerm. En dan. Hij dacht aan zijn verbond. En dan. En God zag naar de Israëlieten om. En ontfermde zich. Nou, beter is het woord te laten staan. Hij kende hen. Hij kende hen. Want dat is hier juist zo'n diep van inhoud. God hoort. Ja, God is geen dove God. Als hij van ons vraagt, hoor Israël, we hebben het vanmorgen weer beleden. Dacht je dat deze God zelf niet helemaal tot diepst van zijn hart open staat om zijn volk te horen roepen? Zeker. En het herinnert hem. Het woord segaar is herinneren, maar het is eigenlijk meer te binnen roepen. Het brengt bij God te binnen wat hij beloofd heeft. Hij herinnert zich, staat er ook. Hij denkt ergens aan. En hij denkt aan zijn verbond. En ga er maar vanuit dat het verbond met Abraham is. Ook wat hij gezegd heeft tegen Abraham. Dat er bevrijding van zijn nakomelingen uit Egypte zal plaatsvinden. Ja, er moet nog wel een maat volgezondigd worden. Maar hij heeft al gezegd. Genesis 15. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. God herinnert zich dat. Hij hoort, hij herinnert, hij kijkt naar hen. En niet zo kijken op afstand zoals wij naar de televisie of naar een opname kunnen kijken. Nee, kijken in de zin van betrokken te zijn. Hij is erbij. Dat gaan we zo ook al merken. Hij ziet hen in hun ellende. En dan staat er en hij kende hen. Ik zeg wel, laat dat staan en maak er geen ontfermer van. Zoals het eigenlijk in de Statenvertaling is gedaan. Want kennen is namelijk de diepste manier van de relatie hebben. Ook dat kennen tussen man en vrouw wordt ermee met dit woord yada gekenschetst. Dus hij kende hen. Dat geeft juist die hele diepe relatie. Nee, die farao, die kende Jozef niet meer. Dat betekent helemaal niet eens dat hij Jozef niet meer bij naam gekend heeft. Of persoonlijk gekend. Maar hij had helemaal niks meer met hem. Hij wilde niks meer met hem te maken hebben eigenlijk. Hij was helemaal vergeten wat Jozef gedaan had. Hij kende hem niet. Hij zag Israël ook als een vreemdeling. Als een vreemd volk. Een Israël, een ongekend volk. Dat zegt ons wel wat, toch? Joodse volk, een ongekend volk. Levend te midden van Europa, van de christenheid. Maar ze zijn eeuwenlang ongekend geweest. We hadden totaal geen relatie met hem. Maar God kent ze. En dan gaat er wat gebeuren. God komt in actie. Nou, weet je, op het moment dat dit gezegd wordt, in Exodus, dan gaat hij daarna zijn naam bekend maken. Het is heel opmerkelijk dat tot hoofdstuk 3 de naam van God, Yud-Heh-Vav-Heh, niet wordt genoemd. De verbondsnaam. Maar die komt nu tevoorschijn, om het zo maar te zeggen. Als hij zijn verbond zich herinnert, wordt deze naam ook geopenbaard. Op de plek, ja, waar ik zei het al, waar God had voor gezorgd dat Mozes daar al was. 80 jaar zijn er voorbij gegaan sinds Mozes' geboorte. Maar hij is precies op de plek waar God hem hebben wil om hem te ontmoeten en om zijn naam bekend te maken aan hem. We weten dat, kennen dat verhaal natuurlijk heel goed. De brandende braambos. Dat zegt natuurlijk al heel wat. Dat is het eerste wonder wat plaatsvindt. De braambos brandt en verteert niet. Ik vond het zo mooi wat bij Isaac da Costa daarover vond. Ik citeer hem even, de Messiaanse Jood uit de 19e eeuw. Door de kracht van dit verbond kan Israël en kan ieder die gelooft door het vuur geheel omringd zijn, maar niet verteerd worden. Want in de natuur brandt het vuur en het verteert. Maar in de genade brandt het vuur en verteert niet. En dan wijst hij trouwens ook nog op Yeshua Messias. De allermeeste en hoogste strekking wijst de brandende braambos op de Messias. Die in het midden van de vlammen van Gods toorn, welke hem deed uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nochtans niet verteerd werd. Ja, Messias in het vuur van Gods toorn. Nochtans niet verteerd. Tot zover da Costa. Heel mooi. Wat daar gebeurt. Het eerste wonder. Ik denk niet dat die wonderen pas gebeurden toen de staf een slang werd. Nee, dit is het eerste wonder. En dan even later zie je dat hij ook degene is die aanwezig is. Die spreekt en zelfs Mozes bij zijn naam noemt. Mozes, Mozes. Maar ook, hij openbaart zich als de heilige. Want de plek waar hij zich openbaart is heilige grond. En dan zegt hij, ik ben de God van jouw vader. Was me nooit opgevallen, staat enkelvoud. Betekent dat de God van Amram of de verre voorvader? Staat in ieder geval het enkelvoud. De God van jouw vader. En dan de God van Abraham. De God van Isaac en de God van Jacob. We weten dat Mozes het niet verdragen kan. En hij bedekt zijn gezicht. Ja, hier spreekt de Hoge, de Heilige. De God van hun vaderen. Zo openbaart hij zich al eerst. Moet je je voorstellen dat God tot je spreekt en hij zegt. En je hebt een godvrezende opa gehad. Hij zegt, ik ben de God van jouw opa. Dat is natuurlijk al heel mooi, dat brengt het al ook al heel dichtbij. Nou, zeker als je bedenkt dat daar verbond aan verbonden is. Als hij de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob zich noemt hier zo. Geeft dus heel vertrouwd. Hij is de God van de levenden. Viel me op dat Yeshua dit aanhaalt. Deze geschiedenis bij de braambos. De God van Abraham, Isaac en Jacob, dat heeft hij gezegd omdat hij de God van de levenden is. Ja, ze waren toch gestorven? Nee, ze leven hem allen, zegt Yeshua. En dat ziet er al op dat onze geest ook voortleeft. Ook al is ons lichaam in het graf neergedaald. En dat wacht natuurlijk op de opstanding, op de hereniging. Ik ben de God van de levenden. Maar dan wordt het intiemer. Ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien, zegt de Heer. Nee, niet. Ik heb de onderdrukking van Israël gezien. Dat zouden we ook al mooi vinden, toch? Nee, ik heb de onderdrukking van mijn volk gezien. Van mij. Het is mijn volk. Het nageslacht van Jacob beschouwt hij zomaar als zijnde van hem. En dan moet je echt niet denken dat het nou een volk was wat dagelijks op de knieën lag en de God van Abraham, Isaac en Jacob aanbad. Tenminste, daar lezen we helemaal niets van. Maar hij heeft het als volk aangenomen, uitgekozen. Het is al wel een verschil of dat je zegt, ik heb gezien dat hij geslagen werd. Ik heb gezien dat hij, of dat je zegt, ik heb gezien dat mijn kind geslagen wordt. Nou, een ouder weet waar ik het over heb. Dat is nogal een verschil. Mijn kind geslagen of een wild vreemde. En dan staat er nog sterker. Raoraiti. Wij vertalen dat dan met ja. Wij kennen dat niet. Twee keer achter elkaar. Ziende heb ik gezien. Dan zeggen we voorzeker ik heb gezien. Maar betekent eigenlijk inderdaad. Een dubbelzegging betekent altijd. Heel diep uitgedrukt. Ik heb zeker gezien. Raoraiti. Ik heb zeker gezien. Hij heeft alles gezien. Wat het volk geleden heeft. Ook die 80 jaar geleden al hoor. En toen begon hij immers toch al Mozes te roepen. En dat is een bemoediging voor ons. Laten we daar eens op letten. Geloof jij dat ook? Geloof u dat ook? Als je in leed bent en verdriet. Onrecht wat je aangedaan wordt misschien. En je klaagt tot hem. Je roept tot hem. En al verlost hij dan niet onmiddellijk. Dat hij het wel ziet. En het allemaal optekent. Raoraiti, ik heb het zeker gezien. Dat kan voor ons onze strijd zijn. Maar wees overtuigd, hij ziet het. Hij hoort het. En hij kent het leed. Wij zeggen dan, ik voel het. Ik voel het aan de lijve. Wij zijn meer gevoelsmensen. Maar laten we dan maar zeggen dat het kennen van God dat ook zeker inhoudt. Het is met het hart kennen. Ik voel me diep verbonden. En luister naar wat er dan komt. Ik ben neergekomen. Laten we dat toch niet meer gewoon vinden. Ik ben neergekomen. De hoge, de heilige God die het heelal bewoont. Komt daar op zo'n klein, smal plekje daar op die aarde. En dan nog wel specifiek hier bij de braambos. Maar dat betekent natuurlijk meer. Hij is erbij gekomen. Dat blijkt wel uit het verdere van de geschiedenis. Hij is van zijn troon afgekomen. Hij is neergedaald. Nou, volgens de rabbijnen die hebben dat allemaal geteld. Zijn er 10 neerdalingen van de Heer in de Bijbel. Ik heb ze niet nagegaan, maar ik vond het wel opmerkelijk dat ook zij dat opmerken. Er zijn neerdalingen van God. Ik ben neergekomen. En dan hoor je trouwens nog een keer in vers 3, hoofdstuk 3, vers 9. Nu dan, zie het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb uw onderdrukking gezien. Nu dan, ga weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk de Israëlieten uit Egypte leiden. En het gaat er mij vandaag niet om hoe Mozes zijn reactie was. We weten dat hij allemaal bezwaren had, 5 keer over. Maar het is wel mooi dat juist vanwege Mozes' reactie en zijn bezwaren, dat de Heer zich verder gaat openbaren. Hij gaat hem ook eerst bemoedigen. Als Mozes zegt, wie ben ik? Mianochi, wie ben ik toch dat ik dit moet gaan doen? Dan zegt de Heer niet. Niet vragen, doen. Dat hebben wij heel erg in ons, toch? Ik ben ook niet zo iemand die heel veel geduld heeft. Van, niet vragen, doen. Nee, dat zegt hij niet. De Heer zegt als eerste, ki jei mag, want ik ben met jou. Het was gelezen, het staat niet alleen dat hij zijn naam openbaart. Als eerste zegt hij, zeker, ik ben met jou. We kennen hem als de Immanuel, God met ons. We hebben het zo heerlijk gezongen net ook. Maar kennen we hem ook als degene die met mij persoonlijk zo is? Die mag met jou. Toen dacht ik, als je dat nou omkeert en die maakt er een naam van, is het eigenlijk Itiel. En die naam komt nog voor in de Bijbel ook. En betekent eigenlijk, ja, dat is een beetje uitleg in het Hebreeuws, maar Itiel betekent letterlijk, God is met mij. Itiel. Nehemia wordt die naam genoemd. Heerlijk toch? Dit zegt God tegen Mozes. Ik ben met jou. En dan geeft hij hem een teken dat het volk uiteindelijk bij de berg op deze plek hem zal ontmoeten. En zou zeggen, nou, wat heb je aan zo'n teken? Want het moet eerst gebeuren. Wil je het ook voor ogen zien? Bevestigd zien. Heel apart eigenlijk. Maar de Heere zegt eigenlijk, en het moet geloofd worden, als u het volk uit Egypte geleid hebt, dan komt het bij deze berg. Mozes, jij je deel doet, ik beloof je, ik zal mijn deel doen. Ja, zo openbaart God zich al eerst aan Mozes, ik ben met jou. En dan gaat God zijn naam bekendmaken. Eigenlijk is dit de centrale tekst in heel de Bijbel, weet u dat? Die naam komt wel meer dan 6000 keer in heel de schrift voor. Klaas Govert heeft geteld, 6828. Dus ik weet niet of het geteld heeft, misschien heeft het ergens vandaan. Dat kwam ik bij hem tegen. God gaat zijn karakter bekendmaken. Wie hij is, zijn wezen. Hij is het begin, hij is het midden, hij is het einde, ja. Klinkt allemaal nog helemaal abstract. Maar in zijn naam, de naam waarvan de spreukendichter zegt, de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. De grond van ons bestaan, ook waarom we hier kunnen zitten, in deze tijd van verwarring, zijn trouw, zit allemaal in die naam. Zoals Yeshua kan zeggen, ik heb uw naam bekendgemaakt aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Heel intiem, hè? Nee, deze naam is niet bekendgemaakt in de wereld. Ja, we mogen wel die naam bekendmaken, maar wij alleen kennen hem als zijn volk, kennen zijn naam. Ik heb hen uw naam bekendgemaakt. Dan heeft hij het over zijn discipelen die bij hem horen. Ik heb hen uw naam bekendgemaakt. En zij hebben uw woord in acht genomen. Johannes 17, vers 6. Yeshua heeft die naam laten horen. Nee, alleen dat niet. Hij heeft hem laten voelen. Hij heeft hem laten tasten. Dat zegt Johannes ook. We hebben het woord der waarheid gevoeld en getast en geproefd. Op allerlei wijze. Zo is Yeshua. De openbaring van de naam van God. Maar hier in deze tekst, waar Mozes zegt, zie, wanneer ik bij de Israëlieten ben en ze zeggen, de God van uw vader heeft mij nu toegezonden. En dan zullen ze hem zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden? En voor de duidelijkheid, er staat niet, wie is hij? Dat is de vraag niet, maar wat is hij? Wat is zijn naam? Mashemo. En daarmee wordt uitgedrukt, wat is zijn wezen? Wat gaan we ervan merken, betekent het eigenlijk. Wat gaan we ervan merken? Dat hij ons dit heeft gezegd. Mashemo. We zijn al zo lang in Egypte. We hebben nooit iets gemerkt. Dat hij de God van onze vader is. Ja, we zijn gegroeid. Niet te vergeten. Hè? Tegen de verdrukkingen zijn ze gegroeid. Ja, God heeft dan ook gezegend. Dat is ook opmerkelijk. Je moet altijd opmerken wat God wel geeft. Al heb je het gevoel dat hij niet luistert. Of in ieder geval het gevoel dat hij niet ingrijpt. Jazeker, dat wel. Maar dan, Mozes krijgt direct antwoord. Dit moet je zeggen. Eye asher eye. Ik zal zijn die ik zijn zal. En dan gelijk erachteraan. Eye heeft mij naar jullie toegezonden. Dat is zoiets als niet van ik besta. Dat maken we er wel eens van. Ook afstandelijk nog. Klaas Govers zegt het zo mooi. Die keert het om en zegt, nee, ik sta bij. Ik ben erbij. Eye asher eye. Dat is zoiets groots. Hè? Dat is nooit tussen mensen en God heeft dat plaatsgevonden. Als alleen hier, tussen God en Mozes. Dat God zijn persoonlijke naam, zijn karakter, wie hij is in wezen, bekend maakt. Want een naam, dat weten we allemaal wel hier, denk ik. Een naam in het Hebreeuws is altijd een kortschrift van wat degene die achter de naam zit voor karakter heeft. En Mozes moet weten, dat is een onmogelijke taak die hij heeft uit te voeren. Om het volk te overtuigen dat er werkelijk verlossing komt. Ja, dan moeten ze toch wel horen van dat er één is die dat ook toe in staat is om te doen. Omdat hij erbij is. Omdat hij, ik ben die ik ben. Er zit eigenlijk alles in. Alles wat God in zijn verbond al aan Adam, maar ook later aan Abraham gegeven heeft. Al die beloften die nog misschien nog, als het ware, nog ver voor ons en voor het volk Israël hebben gestaan. Maar dat nu eigenlijk wordt gezegd, ik ga handelen naar dit verbond. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn wat ik zal zijn. En natuurlijk hebben ze die naam al eerder, want de Genesis staat ook al vol van de naam. Maar ze hebben nooit begrepen wat die naam inhoudt. En ik kom erachter dat ik ook nog zo weinig ervan weet. Als je dit allemaal tot je in laat werken. We hebben vanmorgen gezongen. Hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Ja, ook in de schepping maakt hij zijn naam bekend. Er zit nog veel meer in. Israël moet hem kennen. Mozes moet hem als eerste kennen. Hij is de aanwezige. Dat vind ik nog veel mooier als dat we hem afstandelijk met bijvoorbeeld eeuwige. Of ja, we zoeken ook naar een naam om hem te noemen. Maar de aanwezige. De verbondmakende God is ook de verbondhoudende God. Hij is ook degene waarvan we moeten zeggen, hij is een werkzame God. Het is ook een werkwoord, hè? Dat waar het vandaan komt. Haya, hove, vejavo. Nou, eigenlijk is het hier, hè? Maar, hè? Hij die was en die is en die zijn zal. En we zien in Yeshua dat deze hij was en is tot een hij zal komen geworden is. Omdat Yeshua ook een persoon is die werkelijk ook weer terug zal komen. Dus vandaar dat het in plaats van haya, hove, yeah, hij zal zijn, geworden is tot hij zal komen. Javo. En dan ook, ja, dan moeten we weten. God die zich zo één weet met het volk. Één weet in het lijden. Die zich intiem bekommert om het volk. Ik kan het niet met mooiere woorden zeggen als dat u het nog eens naleest thuis wat het inhoudt. Want God gaat handelen. Want hieruit, nadat hij zijn naam bekend gemaakt heeft, zien wij dat er allerlei handelingen uit voortkomt. Hij gaat het volk uit de verdrukking verlossen. Hij gaat werkelijk uitredden. Hij gaat ze naar het loofde land brengen. Hij is naar ons toegekomen, staat er in vers 18 van hoofdstuk 3. Hij is naar ons toegekomen. Dat kan Mozes tegen Farao zeggen. Hij is naar ons toegekomen. Als hij tegen Farao zegt, dan moet hij niet zeggen, u moet het volk Israël laten gaan. Nee, de Heere zegt, Yud-Heh-Vav-Heh, de naam. U moet mijn volk laten trekken. Dus Mozes is wel een spreekbuis, maar het is God zelf die spreekt en aanwezig is. Dat zien we ook in alle wonderen die hij ook gaat doen. En als we Pesach vieren, dan hebben we de vier bekers. En dan weten we heel goed wat daar gebeurt. En vier werkwoorden zijn het eigenlijk. Ik heb gered. Ik verlos. Ik bevrijd. Maar weet je dat er eigenlijk 7 werkwoorden staan? Pesachavond zou nog veel langer moeten duren. Het is niet alleen ik leid uit. Ik red. Ik verlos. Ik neem aan. Dan staat er verder. Ik breng u in het land. Ik geef u een erfdeel. En dan nog, even kijken, dan ben ik er zeker één vergeten. Nou, lees het thuis maar na in het bekende hoofdstuk van Exodus 6. Parasje voor de volgende week trouwens. Dus je ziet in alles hoe God aanwezig is en de handelende God is en optreedt om het volk echt uit te leiden. En dan kom ik tot mijn punt. Dat was voor het volk Israël toen de tijd. Maar ik heb u al het geheim ontraadseld dat in Yeshua, Messias, God zijn naam volkomen heeft geopenbaard. Hij heeft eerst gesproken door de profeten en te laatste tijden heeft hij gesproken door de Zoon. Maar die Zoon is ook werkelijk aanwezig. Het is Immanuel, God met ons. Dat is zo heerlijk. De basisgeschiedenis van Israël begon met de verlossing. En ook onze geschiedenis begint daar, want God heeft daar zijn naam bijzonder bekend gemaakt. Maar wij mogen verder zien. We mogen weten dat in Messias Yeshua deze naam volkomen is geopenbaard. Alles wat in God is, is ons in hem geschonken. En dan moet je ook beseffen dat het ook door deze is dat God zijn volk verlost en uitleidt. Lees in Jesaja 42. Ik, de Heere, daar staat de naam, heb u geroepen in gerechtigheid. Dat gaat over de Messias. En dan verder, ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, ja? Jesaja 42, vers 6, lees 6, 7 en 8, om blinden de ogen te openen. Ja, die kennen we. Dat is hem, ja. Om gevangenen uit de kerken te leiden, ja. Dat is Messias Yeshua's roeping. Ik ben Yud-Heh-Vav-Heh, ik ben de Heere. Dat is mijn naam. Ik zal mijn eer aan geen ander geven. ik heb mijn geest op hem gelegd. Ja, hij is het. Die is ons geopenbaard. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. Ja, de kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Ja, daarom zitten wij ook hier. Wij zijn van de kustlanden. Wij mogen aan zijn voeten zitten. In Yeshua is de naam volkomen geopenbaard. Heerlijk. En hij schaamt ons niet, zich niet om ons broeders te noemen. Lees maar eens na, Hebreeën 2. Hij is onze oudste broeder. En ik zie Israël, het Joodse volk, als onze zuster. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, te midden van de gemeente, Hebreeën 2. Ja, mijn naam. Wat is zijn naam? Wat is zijn karakter? Nou, dat mogen we zien in Yeshua. In alles wat hij heeft laten zien toen hij hier op aarde was. Wat hij verteld heeft, zijn heerlijk onderwijs. Wat we hebben mogen tasten, wat die naam inhoudt. God in zijn wezen, in zijn deugden, in Messias Yeshua tot ons gekomen. En hij komt terug. Maar wat ik nog mee wil geven is, bent u zich bewust, zijn jullie je bewust, hoe deze Yeshua Messias betrokken is in deze tijd om zijn volk te verzamelen? Maar dat doet Christen van Israël toch, of Ebenezer. Wacht even, dat zijn hulpmiddeltjes. Maar er wordt echt wel eens vergeten dat ze in naam van Yeshua Messias dat doen. Daarom vind ik dat die naam nog veel meer genoemd moet worden. Als wij zijn volk uitleiden, als ze bezig zijn zijn volk thuis te brengen. Wij zijn in naam van Yeshua Messias geroepen op grond van, nou, noem het maar Genesis 49. Op grond van Ezekiel 34. Want zo zegt de Heere, Heere met hoofdletters, voor de jongeren onder ons. Als je Heere in de Bijbel ziet met hoofdletters, dan staat daar oorspronkelijk de naam. Yud Hei Vav Wei. De Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Hij zoekt ze. Hij gebruikt ons wel, maar wij zijn, wat zijn we? Hulpmiddeltjes. Lees verder in Ezekiel 34. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze, hoor je het weer? Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Nou, die dagen hebben we volop. Ik zal ze uitleiden, hoor je het? Bekend, hè? Van onze Pesachviering. En ze bijeenbrengen uit de land en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël. Lees dat maar eens na. Schitterend hoofdstuk, Ezekiel 34. 36 zegt, vers 22. Daarom zegt tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken. En die wordt nog steeds ontheiligd. Nog veel meer over te zeggen, maar vooral Jesaja 49. Daar staat dat Yeshua als knecht is geroepen. En wat staat er dan bij? Om Jacob terug te brengen en om Israël tot zich te verzamelen. Hoewel de herziene statenvertaling dat dan nog weer heeft laten staan dat Israël zich niet laat verzamelen. Maar in de kanttekening staat ook bij hen al, je kunt het ook lezen als dat tot zich verzamelen. Het woordje lo. En degene wat de Hebreeuws kennen begrijpen gelijk wat ik bedoel. Er staat dus positief. De opdracht van de Messias is om zijn volk te verzamelen. Het is te gering dat u mij zal zijn een knecht om op te richten de stammen van Jacob. Wij kunnen er wel niet mee bezig zijn, maar hij is er mee bezig, hoor. Hij richt de stammen van Jacob op. En niet alleen de twee stammen, Juda, Benjamin, en waar Levi ook bij hoort, de derde stam. Nee, al de 12 stammen. Dat is een taak van de Messias. Weten we dat wel? Nou, zo hebben we eens in de Haftara gedeelte gelezen. We haya bejomahu. En dat zal zijn op die dag. En dat is natuurlijk niet de 24 uur dag. Dat betekent eigenlijk, in die tijd zal het geschiedenis worden dat de Heere, Jesaja 27 vers 12, dat de Heere, daar staat de naam dus, hoor je het? De naam is dat, is erbij betrokken. En we weten dat in de naam, moet je goed vasthouden, die is geopenbaard in Yeshua Messias. Als je dat niet begrijpt, moet je Zacharië 12 eens lezen. Daar staat dat de naam, Jehud, Heva, zegt de Heere, ze zullen zien mij die ze doorstoken hebben. Vind ik zo'n heerlijke tekst. Hij die zich openbaart is de naam. Ze zullen zien die mij die ze gestoken hebben. En dan weten allemaal dat het Yeshua is. Goed, even in je gedachten houden. Het zal gebeuren dat de Heere, ik zeg dan gewoon Yeshua Messias, de aarde zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de beek van Egypte. En u Israëlieten zal worden opgeraapt, één voor één. Nee, er staat hier niet alleen het huis van Juda. Nee, er staat Israëlieten. En dat zijn alle 12 stammen. Want die horen allemaal bij de nageslacht van Jacob, de Israëlieten. Tot vanuit de Eufraat, dat betekent het verste puntje van wat ooit Israël beloofd is, tot aan de rivier van Egypte, dat verste puntje tot aan Egypte. Dus alles wat erin ondervalt, dat wordt ermee bedoeld, dat ga ik uitkloppen. Het woord in het Hebreeuws betekent eigenlijk net zoals dat je, misschien heb je het wel eens gezien in Israël, bij een olijfboom, dus probeerden ze met stokken, probeerden ze die olijven allemaal één voor één. Ze slaan die olijven niet stuk, tegen de takken slaan ze, zodat die olijven naar beneden vallen en dan heel voorzichtig verzameld worden. En het kan ook zijn dat de dorstvleugel bedoeld wordt. Nou, dan ben je ook aan het dorsten, aan het verzamelen. Dat wordt hier bedoeld, één voor één. Dat betekent dat er gaat er geen één, wordt er kapot geslagen, om zo maar even te zeggen. Heel voorzichtig. Zorgvuldig. En het volgende vers is eigenlijk een verklaring ervan. Het zijn parallelteksten. Dat heb ik ook bij de Hebreeuwse uitleggers ook vandaan. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bezuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land van Egypte. En ze zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Wie zal er straks zijn op de heilige berg in Jeruzalem? Is er niet Yeshua Messias? Daarom deze naam die zich hier openbaart is natuurlijk voor ons kenbaar als Yeshua Messias. Begrijp je wat ik zeggen wil? Dat hij aan het werk is. Weet je dat jullie, mijn heiland, hiermee bezig is? Dat het zijn taak is om zijn volk te verzamelen? Dat wisten ze toch eigenlijk al wat hij zelf gezegd heeft? Als hij het heeft over de teken van de Zoon des Mens, als die komen zal, dan zegt hij toch ook in Matthäus 24... dat hij zelf zijn engelen, hij zelf, zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen. En uitverkoren, dat staat natuurlijk in eerste instantie voor heel het huis van Israël. En we mogen natuurlijk zeggen, allen die erbij ingeënt zijn, die er ook bij horen. Hij is het die verzamelt. Hij klopt uit. Eén voor één. Wie zijn dat dan? Verloren in Assyrië. Moeten we denken aan het Rijk Syrië nu of Iran wat verder gezien? Nee. Zij die verloren. Ja, eigenlijk moeten ze het woord verloren kennen zo goed zien als zwervend. Over diem is dat. Zwervend. Mijn vader is een zwervende Armeer. Zegt de profeet ook. Nee, het gaat over het woord zwerven. Dus degene die... Ja, wie zijn er naar Assyrië vervoerd? De 10 stammen. Daar wijst dit ook naar. Zij die uit Assyrië moeten worden teruggebracht. Die zijn gaan zwerven. Het eerste land was Assyrië. Van daaruit over, nou, noem maar. Ga ik nu niet over hebben, maar het staat hier. Mijn vader was een verloren Arameer. Nee, mijn vader was een zwervende Arameer. Moet er eigenlijk staan. En hier staat het ook. Dus hij dorst. Hij, Yeshua, hij zoekt. Hij vindt. Hij verzamelt op zijn tijd. Laat hij dan een grote bezuin horen? Nou, ik geloof niet dat hij dat letterlijk moet nemen. Ik geloof ook niet dat er letterlijk gedorst wordt. Want God werkt door zijn geest. En we zien het al gedeeltelijk vervuld worden in deze tijd. Maar het gaat nog meer vervuld worden. En waarom wordt dan Egypte genoemd? Eerst Assyrië. Nou, Egypte, je kunt het ook lezen bij de profeet Jeremia. Dat het laatste gedeelte van het Joodse volk wat er overgebleven is, die zijn naar Egypte vertrokken. En sowieso is Egypte natuurlijk het land van de ballingschap. Als je het over Egypte hebt, dan heb je het over ballingschap. Heb je het over Babel, heb je het over ballingschap. Heb je het over Assyrië in deze tekst, heb je het ook over ballingschap. En dan voornamelijk over de 10 stammen. Nee, je hoort op dit moment zelfs mensen die Europa ontvluchten. Vanwege de dreigende verplichte vaccinatie. Maar ik lees niet hierover dat we als individuen straks worden uitgeleid. Of uitgeleid worden of uitgeleid zijn. Het is maar de vraag of dat deze mensen dan ook inderdaad naar Israël toe gaan. Maar ik geloof dat je uiteindelijk toch moet zijn. Nee, er staat dat de Heer een bezuin laat klinken. In die dagen en in die tijd, staat er in Jeremia 50, zullen de Israëlieten van de 10 stammen en de Judeërs tezamen al wenend hun weg gaan. Ze zullen de Heere hun God zoeken. Ze zullen vragen naar Sion. Hun gezicht gericht op de weg erheen. Zij zullen komen en bij de Heere gevoegd worden met een eeuwig verbond. Het zal niet vergeten worden. Want de Heere vergeet niet. En vers 19 zegt dan, Jeremia 50 vers 19. Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. En vers 34. Zo zegt de Heere van de legermachten. De Israëlieten zijn onderdrukt geweest. tezamen met de Judeërs, hebben ze weer apart, de 10 stammen en de 2 stammen. Allen die hen gevangen hadden, hebben hen vastgehouden. Ze hebben hen geweigerd hen los te laten. Maar hun verlosser is sterk. En dan komt het. Heere van de legermachten is zijn naam. En wij zouden nu zeker nadat we dit van die naam gehoord hebben moeten begrijpen. Dat het hij zelf is. Yeshua Messias, de openbaring van alles wat in de naam van God ons gegeven is. Die hier aan het werk is. Toen ze daar in de jaren 80 voor het Kremlin stonden en zeiden tegen allerlei de machthebbers daar in Moskou. Laat mijn volk gaan, zegt de Heere onze God. Toen zijn de muren gevallen. Is een groot gedeelte van het Joodse volk naar huis gegaan. Maar wij, en dat wil ik echt op ons hart binden, wij krijgen zelf die opdracht. Niet laat mijn volk gaan, maar de Heere zegt, ga uit van haar, mijn volk. Wij moeten het meer gaan toe-eigenen dat de Heere zelf wat tot ons spreekt. We hebben daar geen, met eerbied gezegd, geen profeten voor nodig. We hebben geen proclamators voor nodig. Wij hebben het woord van God. En op het woord van God, op grond daarvan zeg ik dat tegen jullie en ik tegen mezelf. Ga uit van haar, mijn volk. Zodat je aan een plagen, nee, aan een zonde geen gemeenschap hebt. Daar gaat het in deze tijd op. Zodat je ook van een plagen niet zult ontvangen. En dat is een belofte die we mogen toe-eigenen. En lees dan ook Jesaja 52, vers 7 tot 12. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hen die het goede boodschap. Er hoort dit ook bij. Want lees maar verder. De Heer heeft zijn volk getroost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken. En dan staat er in vers 11. Vertrek, vertrek, ga daar weg. Precies hetzelfde wat in openbaring staat. Raak het onreine niet aan, ga uit de middenweg. Reinigt u. Maar u zult niet overhaast weggaan. Dus blijf nog even zitten. Ik geloof niet dat het nu de tijd is. U zult niet als op de vlucht gaan. En dat vond ik zo'n mooie belofte, dat heb ik nooit eerder gelezen. Want de Heere zal voor u uittrekken. En de God van Israël zal uw achterhoede zijn. Er zijn zoveel mensen onrustig in deze tijd. En ik zal niet zeggen dat het een hele gekke tijd is. Maar als we weten wie hij is. Die hij zich openbaard heeft. In de naam. Yeshua Messias. Hij zal er ook bij zijn als die uittocht gaat plaatsvinden. Hij zal zelfs voor ons uitgaan. Dus dan is het geen vlucht. We gaan niet iets ontvluchten. We gaan geen vaccinaties ontvluchten. We zijn niet in opstand tegenover onze regering. Wij hebben hem als onze leidsman. En hij zal ook onze achterhoede zijn. Hij zal aanwezig zijn. En dan lees ik nog een tekst. Jesaja 56 vers 6. Als je denkt van ja, hoe zit het nou met die 10 stammen en dergelijke. Vind ik altijd nog zo moeilijk. En er zijn zoveel leringen ook die helemaal de verkeerde kant uitgaan. Ik ben het met u eens. Ik heb er zelf in mijn gedachten over, maar dan hou ik voor me. Ik lees nu de schrift. Jesaja 56 vers 6. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen. Om hem te dienen. En om de naam van de Heere lief te hebben. Om hem tot dienaar te zijn. Allen die de Sabbat in acht nemen. Zodat ze hem niet ontheiligen. Die aan zijn verbond vasthouden. En zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hem verblijden in mijn huis van gebed. Is het toch heerlijk dat wij zo betrokken mogen zijn op de terugkeer geestelijk eerst. We hebben de Sabbat weer mogen ontdekken. Dus deze tekst gaat voor ons weer spreken. Deze tekst sprak ons toch 50 jaar geleden niet aan. 40 jaar, 30 jaar geleden. Lees al die teksten over het verzamelen van Israël. Dan nu maar een keer met inclusief jouzelf. Inclusief je gezin, je familie. En allen die ook bij het volk van de Heere horen. Allen die de naam des Heeren aanroepen zullen behouden worden. Zei Petrus ook, weet je, op de Pinksterdag. Maar hij was iets vergeten. Nee, Petrus vergeet natuurlijk niet iets. Maar toen gold het nog niet. Wat ik nu wel vrijmoedig durf voor te zetten. Allen die de naam des Heeren aanroepen zullen zalig worden. Want, zo gaat de tekst verder in Joël, op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heere, hoofdletters, gezegd heeft. Zoals de naam gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn. Die de Heere roepen zal. Luister naar zijn roepen. Yeshua roept. Amen.
geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.